Dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan verder. En ik wil jullie echt aanmoedigen om vragen te stellen. Ik hoop dat heel veel mensen dat gewoon live even met de microfoon gaan doen. Dat is het leukste natuurlijk. Maar je mag het ook online doen. Ik heb pas 2 vragen via steljevraag.tk binnengekregen. Dus de kans is groot dat we ze ook gewoon kunnen behandelen. Als je nog een vraag hebt waar je over twijfelt, zou ik hem wel, zou ik hem niet stellen. Doen. Steljevraag.tk. We gaan nog 2 liederen zingen. 1 psalm en een lied wat gebaseerd is op die psalm. Ik ga onze spreker Eddie uitnodigen om plaats te nemen. En ik heb inmiddels wat meer vragen online, dus daar ben ik jullie dankbaar voor. Heel fijn, die gaan we allemaal aan Eddie stellen. Maar misschien is er iemand van jullie die een vraag wil stellen. Er is een microfoon, dus dat kun je doen. Nee? Oké. Dan gaan we beginnen met de online vragen. En als ik ondertussen Hans zie, dan... krijg je alsnog die microfoon. Nou, een vraag van iemand die inmiddels naar huis is, maar toch heel graag deze vraag wilde stellen en het antwoord terug gaat kijken via YouTube. Helaas moest ik in de pauze naar huis, maar ik heb nog wel een vraag voor Eddie. Ik probeer door dingen goed te doen, dichter bij God te komen, maar weet dat ik er daarmee niet kom. Ik ben bang dat God anderen boven mij verkiest, wat logisch zou zijn. Maar wat kan ik nou doen naast dat ik mijn leven moet geven? Wat zou dus een eerste stap kunnen zijn naast Bijbel lezen en bidden? Ik hoop dat deze vraag wordt beantwoord, zodat ik hem op YouTube terugzie. Nou, dat gaat gebeuren.
Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat een verkeerde veronderstelling in die vraag naar voren komt. Ik ga ervan uit, zegt hij, dat God anderen boven mij zal verkiezen wat logisch is. En dat is niet logisch. Want God is geen, hoe zeg je in Engels, geen respecter of persons. God,
aanziens des persoons.
Bij God is geen aanziens der persoon. Dus voor God is iedereen even kostbaar en even waardevol. En God beseft en weet duidelijk, God wist al vooraf dat Adam en Eva die keuzes zou doen. En dat zij die weg zou kiezen tegen hem, voor deze wereld en voor hun vlees. Dus dat in hun dus alle mensen zo geboren wordt. Weet je, ik denk voor mezelf, toen ik met die vraag worstelde, wat zou ik nog meer kan doen dan weet je, niet één van die dingen, zelfs niet naar de kerk gaan, of zelfs niet, al die is niet, we weten het, is niet wat je redt. Toen ik geconfronteerd werd daarmee, want ik kom ook uit gereformeerde huizen. En bij mijn ouders was het ook zo. Het was niet verplicht om naar de kerk te gaan, maar wij moesten wel gaan. Hè, iedere zondag 2 keer. Mijn ouders zaten zolang als we maar gaan, dan zou het op een of andere manier komt het goed. Net zoals je genoeg naar McDonald's gaat, word je op een gegeven moment een hamburger. Weet je? Maar dat gaat dus ook niet gebeuren. Dus, en die meisje, de zusje van een van mijn vrienden die mij confronteerde. Ze zei, Eddie, als jij nu sterft, waar ga je heen? En toen zei ik, ik hoop naar de hemel. En ze zegt, ja, maar waarom zou jij naar de hemel gaan? En ik dacht, haha, dat is me natuurlijk duidelijk. Zij weet natuurlijk niet wie ze nou mee heeft. Hè. Ik zeg, ik was al heel vaak in de kerk. Oh, zegt zij, maar de duivel ook. Hij mist geen dienst. Hij wil zien wat de christenen doen. Ik zeg, ja, maar wacht even. Ik zeg gewoon, en het was toevallig toen ik 15 was. Maar mijn moeder, die heeft heel veel voor ons gebeden. Hè. Ik zeg altijd, mijn moeder heeft meer dan 20 jaar voor mij gebeden. En ik ben zo blij dat ze niet bij 19 is opgehouden. En ze zegt, het wordt niks met die jongen. Hè? Maar wij wisten altijd daardoor. Ik wist dat mijn leven niet in orde was. Ik wist het. En ik zag mijn moeder. Dus, maar ik had dat niet. En mijn vrienden waren heel dikke kameraden. Ik heb echt goede vriendschap leren kennen. Dus waarom ik graag ook over dat thema van vriendschap spreek. Maar wij waren allemaal ongelovig. We hadden grote feesten, maar toch wisten. In Zuid-Afrika is men nog veel meer bewust. Zoals misschien jullie, veel van jullie zijn opgevoed in christenhuizen. Dat zijn heel veel mensen in Zuid-Afrika zo. Dus je gaat feesten, maar je weet, ja, dan ga je dan zondag toch gauw weer naar de kerk, weet je wel. En als je je nou goed schuldig voelt, dan doe je nou een paar extra euro's in de collecte en dan voel je je weer beter. Maar goed, je wordt niet gered. Dus ik zei dat ook, en ik zei toen ook aan mijn vrienden, ik zeg, ja, weet je wel, we moeten ook de Bijbel lezen. Oh ja, ja, dat willen ze wel. Ik zeg, oké, nou, dan gaan we regel instellen, morgen vertel iedereen, wat heb je gelezen, waar heb je gelezen, wat staat daar. En dan begonnen we ermee. En toen heb ik over de tijdperk van 2 jaar heb ik de hele Bijbel doorgelezen. Van begin tot eind. Ja, ik dacht van, nou, wauw. Ik bedoel, wie heeft dat al gedaan? Wie van jullie heeft al de hele Bijbel doorgelezen? De anderen willen niet naar de hemel? Nee? Ik bedoel, weet je, als je gaat naar de hemel komen, dan komt er een man naar je toe en zegt, hey, ik ben Malachi. Heb je mijn boek gelezen? Ja. En dan komt Zacharia en Obadja. Oh jongens, het was zo druk. Ja, 2017, 2018. Oh, geweldig druk op de aarde. Geen tijd gehad om de Bijbel te lezen. Nee? Maar goed, ik had hem helemaal doorgelezen. Maar weet je wat er gebeurd was? Ik had een jonge herdershond, 6 maanden oud, die kreeg tanden. Ik kwam op mijn kamer. En ik bedoel, ik wou die Bijbel, ik heb besloten, die Bijbel ga ik bewaren. Want met die kan ik, dat is mijn ticket naar de hemel, dacht ik, weet je wel. Dus ik wou alleen maar van één kant kennen.
Zo mijn kast, zo van die kant.
Weet je, zo kom ik nou. Maar ik kwam in mijn kamer en toen had mijn hond de Bijbel opgevreten. Het is letterlijk gebeurd. Dit is of je een ticket hebt, je finale wereldkampioenschap voetbal, Nederland, Duitsland. Jij hebt een ticket in de midbeste en je hond vreet de tickets op. Ik kon niet geloven, hè. Weet je? Maar het is echt gebeurd. Dus ik zei aan die meisje, ik heb de hele Bijbel al doorgelezen. En ze zegt, oh, maar de duivel ook. Hij kent de Bijbel, alle talen van de wereld uit zijn hoofd. En ik zeg van, ja, maar wacht even. Ik geloof. En ze zegt, oh, de duivel ook. De Bijbel zegt, de demonen geloven, maar ze sidderen. Ze zegt, misschien geloof je nog beter dan jij. Want hij was in de hemel voordat hij eruit geschopt is met God. Nou, ik wist, ik moest iets meer hebben dan de duivel. Zou ik in de hemel wel komen of niet? Ja, dus, en toen liet zij mij zien dat Bijbelse geloof is dat je zeker kan weten dat je een kind van God bent. Nou, ik wist dat niet. In Duitsland, waar ik nu werk en heel veel werkers, dan zeggen ze geloven betekent niet weten. Zeggen de Duitsers. Maar het Bijbelse geloof is zekerheid van wat je op hoopt. Het bewijs van wat je niet ziet. Hier in je hart. Dat je weet. Zijn geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. Niet, maakt niet uit hoe je voelt. Maakt niet uit of je ziek bent. Of je gezond bent. Of je blij bent. Of je verdrietig bent. Maar zijn geest getuigt. Dus kijk, ik heb. En die vraag op mijn vraag. Maar ik heb op een gegeven moment. Toen ik besef van. Maar ik kan. En zij nam mij na 1 Johannes 5, vers 12 en 13. Wat staat. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is één van die twee. Of je hebt hem, of je hebt hem niet. Dit heb ik geschreven aan u die geloven in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dat weet ik. Ik kon niet geloven dat het er staat. Weet je, je leest, weet. Denk, nou waarom hoop je dan alleen maar? Daar staat weten. Nou, en wie de Zoon heeft, wie hem ontvangen heeft. Weet je, ik ging naar een Bijbelstudie, kwam diezelfde vraag. Een predikant die echt evangelist was. Zeg, als jij vanavond zou sterven, waar ga je heen? Weet je dat? En nou, ik heb de vorige keer 5 jaar geleden ook die oefening gedaan. Maar toen waren jullie nog op basisschool op de volgende week. Dus. Nou, wat gaan we even doen? Even je vinger omhoog. Alle vinger om de lucht, want dat zei die predikant aan ons die avond. Iedereen moest zijn vinger omhoog doen. Ja, iedereen alsjeblieft. Oké, over 1 minuut van nu af aan moet iedereen die 100% zeker weet, als je vanavond zou sterven, ga je naar de hemel en ga eeuwig bij God leven, die moet zijn vinger op zijn borst doen. Nu nog niet, 45 seconden. Nou, als je zegt, ik wist niet, ik hoop het, dan hou je hem net daar. Ja? 30 seconden. Nou, laten we weten, naast jou zit je broer, je zus, je buurman, je vriendin, die zegt, hij kan me meer vertellen. Ja? 15 seconden. God weet of dit zo is. Oké, we gaan het niet doen. Wat is er nou gebeurd? Ik stond die avond daar. Ik zat daar. Ik dacht, ik weet niet wat om mijn vinger te doen. Mijn hart ging doe, 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 doe. En ik besefte die avond, ik geloofde hier in mijn hoofd. Maar ik heb nooit Jezus de plaats gegeven die hem toekomt. Als Heer van mijn hart. Op die avond zeg ik, Heer Jezus, kom in mijn leven. En maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Weet je, en door dat wat ik zag, wat ik vroeger deelde uit 2 Korinthe 5. Werd het niet alleen Jezus in mijn leven, maar Jezus als mijn leven. Hmm. En ik geloof, Jezus klopt aan de deur. Wat kan wij doen anders dan zeggen, Heere, hier ben ik. God wil onze toestemming, want het gaat bij hem om een relatie. Hij wil, God zal, voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Zo vrij, dat je zelf kan zeggen nee als je het wil. Maar anders kan er geen relatie bestaan. Ze vereisten voor vriendschappen, vereisten dat je uit vrije wil ja kan zeggen tegen elkaar. En wij kunnen zeggen, Heere, hier ben ik. Ik hoop dat jij dat vanavond zegt, of jij over de YouTube.
En wat is hiervan de samenvatting in 1 zin? Voor de vraag stellen, van wat moet hij nou doen of wat moet hij niet doen? Zou dat heel kort even nog...
Ik zal zeggen, hou helemaal op. Zeg heel duidelijk, Heere, ik wil niet eens proberen goed doen. Ik wil niet proberen om het te verdienen op mijn eigen. Want ik kan 100 keren goede dingen doen. Het gaat nooit... Ik wil enkel en alleen vertrouwen dat wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, was genoeg. Ook voor mij. Want zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een...
Ieder.
Oh, en dan behalve jouw naam? Nee, hè, toch niet? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat.
Duidelijk, dankjewel. Is er iemand die door zou willen vragen? Of die een andere vraag heeft die zou willen stellen? Hier helemaal vooraan, Adriaan.
Het gedeelte wat Mart van aan het begin van de avond las over laat u met God verzoenen, dat raakte mij best wel heel erg. En dat is heel vaak een vraag van, ja, wat is nou je eigen verantwoordelijkheid en wat moet God nou doen? En dat is altijd een lastig ding. Alleen in die zin komt dat zo mooi terug, dat je, wat moet je zelf doen? Ja, je kan niks doen, maar dat is het juist. Je moet het laten gebeuren, maar toch moet je actief het laten gebeuren.
Ja.
Dat is echt iets, ik vind het, je kan er heel lang over nadenken, maar ik denk wel dat daar dat geheim in zit van, je moet toch iets doen, maar toch niks doen. En dat kan alleen als je het laat gebeuren.
Ja.
Ja.
Ja, en de vraag is?
Een aanvulling dus, was het denk ik meer. Ja. Een aanvulling.
Gewoon een reactie.
Ja, nee, maar goed, maar je hebt gelijk. Ik denk van dat wij vergeten soms, God heeft ons geen robots gemaakt. De eerste stap, dat eerste reactie. Kijk, het is niet die stap die mij redt. Of het is niet die stap die mij laat. Maar het is de stap die zegt, Heer, ik geloof en vertrouw in u. En God wil altijd, erkent altijd onze verantwoording. God wil niet, Marinette, maar iemand zei eens een keer, ik wil God nu met alles, alleen maar wat hij wil ik doen. Sta voor zijn klerenkast en zeg, Heer, wat zal ik vandaag aandoen? En hij voelt de Heer zeggen, luister, ik ben je vader en niet je moeder.
Oké. Okay. Volgende vraag die een van jullie online heeft gesteld. In uw verhaal kwam vriendschap erg naar voren. Echter ook wees u naar teksten die heen wijzen naar het huwelijk. Ik vraag mij af, hoe ziet u de band van God met de mens?
Ik geloof dat in het begin heeft God de mens geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen is. Zegt de Heer zelf, van Adam. De Heer wil niet dat men alleen is. God heeft ons gemaakt voor relaties, maar de primaire relatie en de eeuwige scheppingsdoel is voor met hemzelf. Vandaar ook, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht, is de grootste gebod. Daar gaat het om. Maar kijk, net zoals een huwelijk, kan jij een relatie verschillende fases en verschillende vormen hebben van een relatie. Je hebt van die mannen die zeggen nooit aan een vrouw, ik hou van jou. Of ik vind, als die vrouw zegt, hou je nou wel van mij? Ik zeg, ja, 20 jaar geleden heb ik je toch gezegd. Ik bedoel, als het verandert, dan zeg ik je wel. Weet je wel? Maar dat is dus geen communicatie. Dan krijg je, een relatie kan ook heel oppervlakkig worden. Maar ook onze relatie met God. Het einddoel is, kijk, aan het eind van de Bijbel Openbaring zien we ook het bruiloftsmaal, dus een huwelijk, van het lam. Maar ik geloof zelfs in die relatie is het hoogst haalbare voor ons is vriendschap. Vriendschap met God. En ik moet streven ernaar om ook met mijn vrouw dat wij groeien naar een vriendschap. Mijn vrouw en ik zijn totaal verschillend. Ik hou van sport. Zij vindt er niks aan. Zij kan prachtig zingen, hè, en liederen schrijven. Ik mis alle tonen, weet je. Ik heb geen ritmegevoel. Ik kijk altijd naar iemand anders van, oké, dan moet je zo klappen. Ja. Weet je, ik heb het niet. Mijn vrouw die heeft heel goede smaak. Daarom had ze mij genoemd. Nee. Sorry. Maar zij vindt, mijn vrouw en mijn dochter, als ze iets gaan uitzoeken, papa, wat vind je hiervan? En dan kiezen ze altijd de een die ik niet zeg, want ze zegt, jij hebt toch niet smaak. Dan weten ze gelijk, oh, die past dus niet. Dus weet je, maar toch, de hoogst haalbare voor ons is dat wij vrienden worden. Dus we gaan vinden, wat vinden we leuk om samen, we vinden samen koken leuk. Of als ik en net zo met God, dat je gaat groeien, je gaat God steeds beter leren kennen. Jij kan besluiten, oké, nou, ik word nu een christen, ik geloof, nu ga ik maar zondags naar de kerk. Oh ja, en ik bid natuurlijk voor mijn eten. Nou, wat denk jij van een liefdesrelatie die als volgt uitziet? Maandagochtend zeg ik aan mijn vrouw Thea, kom even voor je ochtendkus. Mwah. Middag, kom even je middagkus. Mwah. Kom, 's avonds, kom even je avondkus. Mwah. Ja, doe ik iedere dag. Zondag zeg ik, Thea, kom even zitten en kom voor je wekelijkse gespreksuur. Maar ik spreek en jij luistert. Geweldige liefdesrelatie, of niet? Maar waarom doen we zo met God? Wij bidden voor onze eten, ochtend, middag, avond. En zondag gaan we zitten voor ons gespreksuur. Nou, waar slaat dat op? Dat is religie. God wil meer, want God geeft meer. God is er voor jou iedere moment. God wil dat wij met hem wandelen. God wil dat als jij in een examen zit en je hebt het moeite. Of als je in een relatie zit en dingen, vriendschappen of iets loopt kapot. Of je, dat je naar hem kan komen en zeggen, Heere, wil je mij wijsheid geven? Wil je mij helpen? Heere, wil je bij me zijn? Heere, ik wil luisteren in die hart. Heere, ik merk dat, ik weet niet wat het is, maar ik merk, dit is niet goed. David zei, zijn hart klopte toen hij bij Saul, bijvoorbeeld die man. Weet je, hij luisterde zijn hart naar God. Je gaat je leren om. En dat, die relatie. Dus die vriendschap en die huwelijksrelatie. Ja, is dezelfde, maar de vriendschap is de hoogste vorm. Hmm.
En hoe kunnen we daarin in groeien? In die relatie, die vriendschapsrelatie met God?
Nou, ik denk wat heel belangrijk is het willen. Weet je, tijd. Tijd voor elkaar hebben, tijd maken, een tijd waar je met God praat. Een plaats, weet je, een plaats waar jij hebt, als ik daar ga zitten in die stoel, dan ga ik met God praten. En doe dat niet in je bed, want dan wordt het wel meestal een aardige stille tijd. Weet je? Dus, ja, vind een specifieke plaats en een specifieke tijd. En al is het begin met een kwartier. En weet je, iemand heeft aan mij gezegd, de eerste persoon die mijn mentor was. Ik was 2 jaar, gaf ik al 3 bijbelstudies na een jaar dat ik tot bekering kwam. En ik kwam met hem, met iemand anders, maar 's ochtends 5 uur kwamen we bij elkaar. En aan het eind van die tijd, toen zei Eddie, je moet me 1 ding beloven. Ik zei, eerst moet je met mij beloven dat jij jouw tijd met God tot de hoogste prioriteit van je leven gaat maken. En ik wil zeggen, dat is 32 jaar geleden, 33. En het is tot vandaag nog de hoogste prioriteit van mijn leven. Mijn tijd met God. Ik voel nou weer, dat God ook aan mij zegt, Eddie, je moet zelfs in die tijd niet zo oppervlakkig, ik wil meer. Hij roept mij, ik zit natuurlijk ook in dit werk, maar om extra tijd nog met hem, weet je, tijden. Maar gewoon dat tijd. En dat is niet, want je moet een goede christen zijn, want dan hou je stille tijd. Nee, het is de almachtige God die tijd met jou en mij wil. Wat een voorrecht. Ik bedoel, voor de meisjes, als Maxima tijd voor jou zou willen maken, al was het 1 keer in 10 jaar, wow, je zou alles ervoor doen. En de mannen, koning Willem-Alexander, of wie ook al jouw held is. Maar wat dan van God? Wat van God? Ja, en dan, uiteindelijk, grotere liefde als dit heeft niemand, dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden geeft. Hij heeft reeds zijn leven gegeven voor jou. Dus hij leeft reeds opdat het jou goed gaat. Hij wil alle dingen ten goede doen meewerken voor die hem lief hebben. Alles, maakt niet uit wat de duivel probeert. Wat andere mensen proberen. God laat alles ten goede meewerken voor die hem lief hebben. Alles. En als je dat goede aan het eind nog niet ziet, dan is het einde nog niet.
Je had het over praten met God, dat je dat doet. Ik merk bij mezelf, en misschien herkennen jullie het wel, dat in mijn stille tijd heb ik vaak het idee dat ik vooral zelf aan het woord ben. Dat ik tegen God aan het praten ben, maar ik vind het lastig hoe ik naar God moet luisteren. Hoe ik hem aan het woord kan laten en hij ook, dat ik ook hoor wat hij tegen mij te zeggen heeft.
Nou, ik heb het al genoemd, dat ik heb geleerd om God specifieke vragen te stellen, want dan krijg jij specifieke antwoorden. En ook als ik de Bijbel ga lezen, die hoofdstukken die ik lees uit de Oude Testament, Nieuwe Testament, ik lees ook gewoon waar ik gisteren opgehouden ben, ga ik vandaag verder. Dus ik heb zelf een chronologische Bijbelleesplan van het Nieuwe Testament en van het Oude Testament. En dat, nou, iedere jaar een paar keer door het Nieuwe Testament, 1 keer door het Oude Testament. En ik vertrouw dat God mij op het juiste moment bij de juiste teksten zal brengen, die mijn vragen gaan beantwoorden. Weet je, dit is al, want wij gaan te veel in gebed, je verwacht toch geen antwoord. Ik weet, ik was 20 jaar oud en ik zat aan tafel en mijn vader bad een tafelgebed die hij al jaren bad. Hij bad, vader, laten we niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles mogen doen wat gij gebiedt en uiteindelijk eeuwig bij u leven. Amen. Hij zei, amen. En ik zei, papa, meer dan 20 jaar lang bidden we al dit gebed en nog steeds het leven van het vergankelijke. Hoe kan dat? Nou, ik was meer met mezelf aan het spreken. Maar mijn vader keek me aan en zei, ja, weet ik ook niet. Maar waarom? Je ziet, want dan wordt gebed, ja, het wordt een vorm. Als je bewust, Heer, wij spreken tot u. U hoort ons. En leer mij, misschien soms moet je wachten, soms moet je zitten. De Bijbel zegt mediteer. En Bijbelse meditatie is iets anders dan Oosterse meditatie. Oosterse meditatie is, je maakt je leeg. Je denkt aan niks. En dan kan andere dingen, weet je. Bijbelse meditatie is, ik denk aan wat mooi is. Ik denk aan Gods eigenschap. Ik lees in de Bijbel, ik denk na over de tekst. En zeg, wauw, Heer, wat mooi. Wat mooi. Weet je, voor mij laatste tijd, gewoon gaan stilstaan met het feit dat God kwam. De moeite om met Adam te komen praten. Gewoon even daarbij stilstaan. Weet je, en of nadenken, waarom waren ze eerst naakt en schaamden zich niet? En na die tijd waren ze angstig en bang en schaamden zich wel. En over nadenken, zeg, Heer, laat mij dit zien. En schrijf op, je moet een boek hebben waar je gedachten opschrijft.
En dat lees je dan nog wel eens terug op een later moment, wat je in het boek op hebt geschreven.
Ja, kijk, ik moet vaak bijbelstudies maken of zo, dus bij mij eigenlijk automatisch. Maar ik heb momenten dat ik ga zitten voor alles. Als ik extra tijden van vasten en gebed heb, wat ik over de jaar terugdenk, dan zal ik misschien wel eens door het alles bladen en gaan kijken. Ja.
En wat is de waarde van vasten dan voor jou? Want je geeft aan dat je niet alleen bidt, maar dat je ook vast.
Vasten is iets, de Bijbel zegt, kijk, als je bidt, wordt je stem gehoord. God hoort je stem, maar Jesaja 58 zegt, wij gaan vast niet heden om uw stem in de hoge te doen horen. En voor mij heb ik het gevoel van, als je gaat vasten, alsof God je een microfoon geeft in de hemelse gewesten.
En kun je daar een voorbeeld van noemen, dat toen je ging vasten, dat er iets gebeurde?
Hoeveel tijd heb jij?
je kortste voorbeeld hiervan?
Het grootste voorbeeld staat in mijn boek, is twee hoofdstukken van mij en mijn vrouw. Wat God is echt is een onvoorstelbare. Ik heb 21 dagen gevast, ik had geen geld. God zei aan mijn vrouw was op school, zij wist niks, ik mocht haar niet zeggen. Hij gaf mij de trouwdatum, we zouden naar Zuid-Afrika gaan. Ik zou bij de klasreunie gaan spreken, vertellen over hem. En ik had niks geld en ik mocht niemand vragen. Maar goed, dat is, ga lees maar in het boek. Maar een korte voorbeeld. Nou, we hebben ook in onze gemeente dat nu geleerd om te gaan vasten voor wat we nodig hadden. En wij hadden God dat onze gebouw gegeven en onder in de kelder waren aan bidden. En we waren aan het groeien, we hadden wat meer ruimte weer nodig. En ik keek zo uit een raam en ik zag de gebouw naast ons. Nou, het was verhuurd aan de vakbond. Zeg maar zo, wat noem je de FNV of zo, hè, van Duitsland. Vier kantoren en dan waren er twee appartementen boven. Dus, en ik vroeg God, zei mij, bid voor die gebouw. Nou, die gebouw is ons gebouw, dat is direct aan ons vast. En daarnaast is een bioscoop, of hoe zeggen jullie?
Bioscoop.
Ja, een grote bioscoop met 500-600 zitplaatsen. En ons zaal is zeg maar 200. En ik vroeg God, wij gingen daarvoor bidden, weet je wel. En als ik met anderen praat en soms praat, ga ik zeggen, oh man, ik heb echt gevoel, God zegt, we moeten voor die gebouw bidden. En ik voel op een gegeven moment, en toen, een andere predikers en zo, die kwamen en zeggen, ja, oh ja, dit verbindt jullie aan die bioscoop, man, ik geloof ook, God gaat wel grote dingen hier gaan doen. En op een gegeven moment voel ik, God zei aan mij, en dat was eigenlijk niets nieuws, hij zegt, jij praat te veel. Nou, ik wil zeggen, de vrees des Heren viel op mij. En het ging over dat, God zei, je moet zwijgen over die gebouw, niks. En er ging 2 jaar voorbij. En ondertussen, en ik vroeg, God zal de moment aan daar. En kwam gebed en vaste tijd. En we gingen bidden. En we iedere ochtend hebben van ons oudste team, dan bidden we samen als oudste team, met onze vrouwen bidden we. En s'avonds bidden we als hele gemeente samen. En die één oudste, die kwam bij mij, hij zegt, Eddie. Hij zegt, man, hij zegt, ik, de hele tijd is of ik een beeld voor ogen zie, maar ik van een vis kom met een vis erin en die vis kan niet groeien, want die kom is te klein. Ik geloof, hij moet bidden voor een nieuwe gebouw. Nou, hij was er niet bij 2 jaar geleden, hij is in die 2 jaar gekomen, hij wist niet van dat. Die avond in de vaste, het was de laatste, we hadden een week gevast of 10 dagen, ik weet niet, maar het was de laatste avond van de vaste, ging naar bed en ik kon niet slapen. Word wakker, 4 uur stond ik op. En ik hoorde, de krant werd afgeleverd, weet je wel. Dus ik denk, ik ga even naar de deur, ik ga de krant halen. En dan ging ik naar boven waar ik wil gaan bidden. En ik las op de krant, eerst op de vakbond verlaat Noordhorn, gebouw aan de Stadring ga verkocht worden. En ik, heren, u wil met mij praten, En ik zeg, heren, wanneer, hoe, wat, weet je wel? Is het, nou echt, en ik de volgende dag zeg ik aan die oudste, ik zeg, nou jongens, gisteren zei Reiner, hij zei dat. En toen heb ik gezegd, jongens, dit is 2 jaar geleden gebeurd, laten we gewoon, godsnaam, dit gebeurt vannacht. Hmm. En we zeggen, heren, is dit nu wat u zegt, is dit, hè, dus, nou. Die zondag, vaste voorbij, kwam een van onze diaken naar mij toe. Hij zegt, Eddie, ik heb een bijbelvers. De hele tijd tijdens de vaste moet ik aan daaraan denken. Ik voel het voor jou, maar het zegt mij niets. Was de tekst, Daniel zegt, Heere God, wij danken u dat u tot ons gesproken heeft in de gezichten van de nacht. Ja? Oké. Nou, dat was eigenlijk, ik maak contact met die vakbond. Ik zeg aan hun, luister, wij zijn geïnteresseerd in jullie gebouw. Is het zo dat je wilt verkopen? Ja, ja, dat klopt. Hoeveel moet die kosten? Nou, hij zegt 210.000 of zoiets ongeveer. Ik kan maar kijken, dat is ongeveer wat het waard is. Hmm. Oké. Nou, lange verhaal kort gemaakt. Tijd gaat voorbij. 3 maanden later komt hun financiële man om met mij te onderhandelen. Maar de zondag voordat hij kwam, kwam een oude vriend die vroeger bij ons op die zendingsschool was. Het is een makelaar. Die zit nu in de gemeente in Hannover en werkt bij een grote internationale bank. En hij kwam gewoon in de gemeente langs, ons weer opzoeken. En ik vertel hem die verhaal. En hij zei, Eddie, hij zegt, jij hebt geen idee hoe het van God is dat ik vandaag hier ben. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Hij zegt, 2 jaar geleden heeft God, heeft de vakbond, deze, en het is zo, zoals de FNV in heel Duitsland, hebben al hun gebouwen laten herwaarderen. En zij hebben onze bank de opdracht gegeven om dat te doen. Hmm. En ik en mijn collega moest dat doen. Ik kan jou precies zeggen wat zij en wat wij dit gebouw waard is. Dus voordat ik met die man die woensdag onderhandelde. Nou, dus ik ga er naartoe. Dus ik kom precies, ik wist precies wat het was. En ik wist dat de gemeente het had al gezegd. Nou, koop hem, 200.000 is weinig geld. Laten we het doen. Hmm. Maar ik wist, als ze zo'n beetje korting krijgen. Nou, al is het 2%, 196. 186 zou nog beter. 176, dat zou nog. En toen hebben we hem gekregen voor 176.
Oh, wauw. Nou,
en als gebouw voor ons. Dus God heeft ons zo daarin geschonken. En het is iedere keer door gebed en vasten geweest. Mm. Dat wij nu hebben we 2 gebouwen. En wij betalen af 1300 euro per maand. Maar we krijgen 1100 per maand aan huur binnen. Mm. Dus het kost ons 200 euro. Twee prachtige, dat is ons eigen gebouwen. Maar nou, waarom moest ik zwijgen? Toen dit verkoop was, de bezitter toen van die bioscoop, die heeft geen parkeerplaats. En die bioscoop is 1 grote zaal, die is vandaag niets meer, kan ze niets meer als bioscoop. Hij staat nu ook al 2 jaar leeg, want die man is overleden. Maar zij kan niet, als hij geen parkeer heeft, dan moet het een winkel worden, maar moet een parkeerplaats hebben. Hmm. En toen hij hoorde, dit is te koop, toen wij het klaar gekocht. En wat ontdekten wij in het koop van dit ding, daar is zo'n doorgang tussen die 2 gebouwen en die behoort aan ons. Maar hij van de bioscoop heeft recht van overpad, noem je dat in Nederland? Ja, ja? Recht van over, omdat zijn mensen moet uit de nooduitgangen uit.
Oh, ja.
Maar hij heeft in 1956, dus nog voor ik geboren was, had hij een contract getekend dat de bezitter van die vakbondgebouw, die mag mag 1 keer per maand, omdat hij de recht van overpad heeft als tegenpersoon, de bioscoop 1 keer per maand op zondagochtend gratis gebruiken.
Nee.
Ja, onvoorstelbaar. En het is bizar. Door gebed en vasten. En nu zijn we hebben net weer de vaste tijd gehad, want wij willen die hele bioscoop kopen.
Tjonge.
Want wij zitten vol. Het is,
Wauw, wat een indrukwekkend voorbeeld. We sluiten af met een vraag en dat noemen we de jij daar vraag. En de jij daar vraag is, wie is de Heer Jezus voor jou?
De Heer Jezus is voor mij God die mens geworden is en die toen aan het kruis gegaan is en zijn leven heeft gegeven. Maar bij dat ga aan het kruis heeft hij mij in gedachten gehad. En ik heb dat niet voor mogelijk gehouden. Ik kan met Paulus zeggen van, ik de grootste aller zondaren. Ik was echt met mijn vrienden, Als ik de criminelen, klein criminelen van de school, dit jaar hebben wij 40 jaar dat wij, daar hebben we weer klassen, wat noem je dat? Reunie. Ik hoop om er naartoe te kunnen gaan. Maar ze hebben een WhatsApp-groep opgericht. En de eerste dingen wat ze onthouden is, Eddie, onthoud je nog hoe kwaad die leraar op jou geworden is? Eddie, onthoud je nog wat je dingen waar ik me over schaam? Maar door Jezus is de kans voor mij geworden, niet wat ik al zei, niet een verbeterde Eddie, maar een totaal nieuwe leven. Mm. En een leven wat ik echt niet voor mogelijk, wat ik voor geen geld in de hele wereld zal verruilen. En ik wil jou gewoon bemoedigen. Hij heeft het voor jou ook gedaan. Hij heeft het voor jou gedaan. Maar hij wil dat jij hem toestemming geeft en hij zal zijn reddende werk doen. Zie dat woord kloppen? Zeg, Heere, ik wil het hart, mijn hart open doen zover ik het kan. Doe u uw werk.
Dankjewel voor je antwoord. Er komt een bedankje jouw kant op.
Eddie, wij willen je bedanken namens het team en de bezoekers hier. Ik denk dat we na je verhaal een beetje jaloers en verliefd mogen zijn op je accent ten eerste. Dat is heerlijk. Maar ook op de relatie die jij hebt met God en hoe mooi je daarover kunt vertellen. En ja, hoe prachtig dat is. En ja, dan willen we dat, denk ik, als ik voor mezelf spreek, allemaal op die manier. En nog dichter bij, met en bij God leven. Dank je wel dat je dat met ons wou delen.
Oké, dankjewel. Dankjewel. Goed, ik wil even nog zeggen, ik had een paar cd's en wat boeken als iemand daar nog van wil hebben. Maar je kan ook op Spotify en op, weet ik veel, mijn vrouw, onder haar tweede naam, Charlotte en Faithful Friend. Ja, en daar is die hele ding. Oké, okay. Ik zou graag wel danken. Zij gaan heel blij zijn vanavond. Ik zou zeggen, ik was nog bij de bloemist langs. Nou, nee. Heere Jezus, wat bent u toch goed voor ons. En zoals Mats aan het begin zei, u geeft ons zoveel, Heere, dat wij, wat we niet verdienen. En toch, Heere, houdt u niet terug. Uw woord zegt wat u voor ons voorbereid heeft, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid. En weer eens, voor die die hem lief hebben. En Heere, wij kunnen kiezen vandaag, want u zegt, liefde voor de wereld, wij kunnen niet de wereld lief hebben en u lief hebben. Heere, ik wil u danken voor de kans die u ons geeft. De kans waar we nu nog leven, in dit leven waar we kunnen veranderd worden. Ik dank u, Heere. Ik dank u voor de rijkdom van uw woord. Ik dank u voor deze geweldige jonge mensen die hier voor me zit. Heere, het verblijdt mijn hart. Het verblijdt mijn hart. En ik bid u, Heere, dat geen van hun achterblijft door ongeloof. Omdat ze gewoon zeggen, dit is niet voor mij. Geen één, Heere. Ik bid u dat iedereen er zal naar jagen om u beter te leren kennen. Om uw vrienden te worden. En ik bid u dat u machtige dingen door ieders leven gaat doen. Want heel de wereld, heel de schepping wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En zo wil ik hen ook zegenen, Heere. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
Jullie mogen even blijven staan. Ik was vergeten jullie te bedanken voor €418,60 collecteopbrengst. En dat is heel veel. Ja, super. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie gulheid. Ik ga jullie meteen uitnodigen voor de volgende avond. Het zou een mooi vervolg zijn op deze avond qua thema. Bert Notenboom is hier dan op 7 maart. En het thema is Leef je Bijbel. Dus zorg dat je erbij bent. Als je eerder al een jijderavond bij zou willen wonen, omdat je het gewoon waardevol en fijn vindt, wil ik je uitnodigen voor volgende week. Valentijnsdag in Ede komt Marije van den Berg. En het thema is heel toepasselijk. Loop je liefdesgeluk niet voorbij. Dus weet je ook van harte welkom daar. We gaan een heel mooi stoplied zingen met elkaar. Ik ben er ook. Dat was het voor vanavond met dit prachtige lied Besluiten We. Als je er nog geen genoeg van hebt, dan zou ik zeggen, blijf nog even hangen. We gaan nog een paar liederen vrij zingen met elkaar. En als je naar huis gaat, dan zeg ik bedankt voor je komst en wel thuis. Tot de volgende keer.